Goedemorgen, gemeente. Ik heet u en jullie van harte welkom in deze eredienst. Ook een welkom aan de gasten die in ons midden zijn. En u die met ons meeleeft en meeluistert via de media en de Stilok. In deze ochtenddienst gaat dominee Middelkoop uit Harderwijk ons voor. Vannacht is overleden in de leeftijd van 72 jaar... broeder Frans van Doorn, wonende te Van Buren Erf 14. De dienst van woord en gebed wordt gehouden op zaterdag 29 december... om 9:45 hier in de kerk. De begrafenis is daarna op de Munnikenhof. Het condoleren wordt vandaag bekendgemaakt en zal vanmiddag meegedeeld worden. We willen broeder Van Doorn in deze dienst op verzoek van de familie gedenken met het zingen van Psalm 73, de versen 12 en 13. De gegevens over hier komen nog op de website van onze kerk te staan. De schriftlezing in deze dienst is uit Lucas 1, de versen 5 tot en met 17, met als kerntekst voor de prediking Lucas 1, vers 17. En het thema zal zijn wat Zacharias krijgt te horen. Nog enkele mededelingen. Direct na afloop van deze dienst worden de kinderen van 4 tot 9 jaar gevraagd om weer voorin de kerk te oefenen voor de samenkomst op de tweede kerstdag. Wat fijn dat jullie met zoveel zijn en we zijn zeer benieuwd naar jullie liederen. De jongeren van Deo Juvante en Pro Gisto worden nog gevraagd om attenties op te halen en de laatste attenties bij de ouderen te bezorgen. Hartelijk dank dat jullie dit willen doen. In deze dienst wordt er gecollecteerd. Voor de slotzang zijn de twee collecten die bestemd zijn voor de kerk. En de derde collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. We gaan nu samen zingen, gezang 2, vers 7... En de kerkenraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat zijn hand ooit begon. Amen. Geliefde gemeente, genade en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In verband met het overlijden van broeder Van Doren gaan we samen zingen uit Psalm 73. Niet zoals hier vermeld vers 13 en 14, maar zoals ook door de ouderling zojuist werd gemeld vers 12 en 13. Machtige belijdenis bij de grens van leven en dood, aards leven en eeuwig leven. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Want wie zou je zijn? Wat is je toekomst als je dat moet missen? Wie heb ik naast hem in de hemel? Zullen we dat samen staande ter nagedachtenis zingen? Psalm 73, 12 en 13. Thank you. Als u en jij dit met je hele hart vanmorgen meegezongen hebt, dan kan het kerstfeest worden. Dan is het al kerstfeest. En dan ben je dankbaar dat die God je niet maar laat dolen in dit leven, maar de weg wijst met zijn geboden. En we gaan samen naar die geboden van onze goede God luisteren en zingen in antwoord Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. En laten we maar eerlijk zijn, gemeente jong en oud, dat moet de Heere ons altijd weer leren. Wij willen zo onze eigen weggetjes gaan. Elke keer komt hij weer terug en zegt hij, dit is de weg. Wandel daar nou op, dan ga je goed. Dan kom je veilig bij mij thuis. Na de geboden en samenvatting van de geboden, Psalm 119, vers 17. God sprak en spreekt nog steeds al deze woorden en zegt, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegenover uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de geboden als volgt samengevat en toegespitst. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We openen samen het woord van de Heer. We lezen niet alleen maar Lucas 1, maar ik heb daar nog een schriftlezing aan toegevoegd uit het Oude Testament. Maleachi 4 willen we eerst lezen. Het zal hopelijk in de preek duidelijk worden waarom. Maleachi 4, vers 1 tot en met 6 en daarna dus Lucas 1 vanaf vers 5. De laatste stem van het Oude Testament. Maleachi 4. Wij lezen daarvan: zie, die dag komt brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen stoppels worden. En de dag die komt zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten, die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon van de gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen. Voorzeker stof zullen ze worden onder uw voetzolen. Op die dag die ik bereiden zal, zegt de Heere van de legermacht. Denk aan de wet van Mozes, mijn dienaar, die ik hem geboden heb, op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen. Zie, ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt, die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders. Opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Tot zover Maleachi 4. Dan gaan we naar Lucas 1. Zo'n 450 tot 500 jaar zwijgt God naar Maleachi. En dan komt hij. Op een bijzondere manier tot onder andere Zacharias en Elisabeth. We lezen het vanaf Lucas 1 vers 5. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aaron en haar naam was Elisabeth. Ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelde onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. Ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was en ze beide op hoge leeftijd gekomen waren. Terwijl hij het priesterambt bediende voor God toen het de beurt van zijn afdeling was, gebeurde het dat hij volgens de gewoonte van de priesterdienst door loting werd aangewezen om de tempel van de Heere binnen te gaan en het reukoffer te brengen. En heel de menigte van het volk was buiten aan het bidden op het uur van het reukoffer. En er verscheen aan hem een engel van de Heere die aan de rechterzijde van het reukofferaltaar stond. En toen Zacharias hem zag, raakte hij in verwarring en vrees overviel hem. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven. En er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere, geen wijn en geen sterke drank zal hij drinken en hij zal al van de moederschoot af met de Heilige Geest vervuld worden. En hij zal velen van de Israëlieten bekeren tot de Heere hun God. En dan de tekst voor vanmorgen, vers 17. En hij zal voor hem uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardigen, om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Tot zover het woord van de Heere. We gaan samen bidden om de zegen van de Heere over de bediening van het woord. En willen dan ook voorbeden doen voor de rouwdragende familie van Doren vanwege het plotselinge overlijden vannacht van onze broeder. Denken daarbij aan zijn vrouw Sanny en aan de kinderen en de kleinkinderen. We denken aan zuster Veldhuizen Roelofsen, opgenomen in het ziekenhuis met een longontsteking. We brengen haar samen aan de voeten van onze hemelse heelmeester. We mogen dankzegging doen met broeder en zuster Hans en Marnel Bakker Geelhoed van de Beukenstuklaan, dat ze 40 jaar in de band van het huwelijk aan elkaar verbonden mogen zijn. En we doen voorbeden voor Ad en Gerry de Blaai, die vanuit het gebied waar ze werkzaam zijn geweest voor Zoa nu worden overgeplaatst naar Nigeria om daar te dienen in het Koninkrijk van de Heere. Zullen we samen de Heere bidden en danken. Trouwe Heere, wij komen tot u om u te danken dat u ons samenbrengt deze zondag. Dat we hier in de kerk zijn om uw woord te horen, samen gemeente te zijn. Dat we dat via internet op dit moment mee mogen maken. Of via de lokale omroep hier ter plaatse op dit moment verbonden zijn met de dienst. En misschien juist als er dan gedankt wordt, als we hier samen kunnen zijn, ervaren hoe zegenrijk het ook is dat die middelen ons in verbinding brengen met uw woord. Dat we tegelijkertijd ook pijn en moeite ervaren omdat we thuis luisteren. Dat laat zien dat we niet meer kunnen komen naar uw huis. Of misschien zijn er ook wel die door dingen die in hun leven gebeurd zijn niet meer durven komen. Hoe dan ook. Heer, op allerlei manieren komt u vanmorgen met dat heerlijke woord van u tot ons. En we danken u daarvoor. Dat woord wat in ons hart het geloof werkt. Van zo'n machtige belijdenis waar we de dienst ook mee mochten inzetten. Toen we eerst gehoord hadden dat u tot ons kwam met uw genade groet. Belijden bij u te zijn is het beste. Als we u niet zouden hebben, Heere, wie hebben we dan in de hemel? Wie is er dan die ons door de moeite van het leven heen helpt, maar vooral ook die ons meeneemt over de grens van leven naar eeuwig leven? En we danken u voor die boodschap in uw woord. Dat wij op weg naar het kerstfeest komende week stil mogen staan met de boodschap van uw komst. Uw licht wat kwam in de duisternis van ons leven. Heere, en wij bidden, laat dat licht ook vandaag hier in de kerk of via de media in onze harten mogen schijnen voor het eerst of opnieuw. Kom met de kracht van uw heerlijke woord. Kom met de kracht van uw heilige geest. Werk en woon in onze hoofden en harten van jongeren en ouderen. Kom daar voor het eerst binnen. Blijf daar binnen en werk verdieping. Of breng weer terug als we zijn losgekraakt, op afstand zijn gekomen. En Heere, dan weet u wat de omstandigheden van ons leven zijn waarin dat woord tot ons komt. Wilt u het woord laten landen in onze harten? Kom met uw genade in ons midden. Er kunnen heel veel dingen zijn die dat in de weg zitten. We zitten onszelf in de weg. We nemen onszelf mee op weg naar deze dienst, hier of thuis. Er kunnen vreugden zijn die ons zo in beslag nemen dat het moeilijk is om aan uw woord aandacht te geven. Er kan juist zorg en verdriet zijn. Heere, neem het zo weg dat uw woord niet verdrongen wordt, maar alle ruimte krijgt u zelf. En laat heel deze dienst, als we samen zingen, als antwoord op uw spreek, onze gaven geven in dankbaarheid tot u en om uw dienst in stand te houden. En alles wat er is hier, bij de oppas en hoe dan ook, mogen zijn met maar één doel. Allereerst u te loven, u de lof te brengen. U verdient dat. En wij moeten u belijden dat u daar zo op tekort komt. Als wij de wet hebben gehoord. En u ons laat zien wat u van ons mag vragen. Hoe u ons ooit schiep voor de zondeval. Hoe u ons bedoelde. En we leggen ons leven ernaast, Heere. Wat is dat plaatje dan verschillend? Wij belijden onze schuld. Wij belijden dat wij niet zijn geweest die we hadden moeten zijn. Naar u, de ander en onszelf. En vergeef het ons. En leer ons al meer te strijden tegen de zonde. En te verlangen uw beeld hier op aarde te vertonen. En geef, Heere, dat uw woord juist dan daarom ook vanmorgen ons weer bij de hand neemt. We brengen de rouw bij u, die gekomen is in het midden van de gemeente, en denken daarin in het bijzonder de rouw die er gekomen is door het overlijden van broeder Van Doren. Denk aan zijn vrouw Sanni, aan de kinderen en de kleinkinderen. Heere, u weet de afgelopen jaren de weg van ziekte, de longfibrose, en hoe hij vannacht door u uit dit leven is weggenomen. U weet hoe er enerzijds best worsteling was, Heere, hoe dat u, of dat ook mocht worden overgenomen in uw handen te zijn. Anderzijds mocht hij er ook van getuigen. Er is uitzicht over dood en graf. Gelukkig mogen wij elkaar toevertrouwen in uw handen. En dat zijn goede handen. Dat zijn genadige handen. Wij bidden voor zuster Van Doren en de kinderen en de kleinkinderen om kracht en troost. In deze week waar wij ons dachten voor te bereiden op het kerstfeest en het dan ineens een week van rouw wordt, van afscheid nemen op weg naar de begrafenis zaterdag. We dragen ze aan u op en geeft u maar wat nodig is. En mag juist het woord dat het licht in de duisternis schijnt tot troost en kracht zijn in dit verdriet. We dragen ze aan u, de Heere, op en bidden voor alle die door dit gebedspunt weer aan hun eigen rouw en wonden worden herinnerd. We leggen ze aan uw voet. Zo denken we ook aan zuster Veldhuizen Roelofsen. We brengen haar bij u. Heere, u kent haar gezondheidsomstandigheden. In het ziekenhuis wilt u haar gedenken, haar genadig zijn. Heere, wij kunnen soms een weg gaan waarin we des te meer ervaren. Er is er nog maar één waarvan ik hulp en kracht kan verwachten. En dat bent u. En zo mogen we elkaar neerleggen voor die God die vrede in ons hart geeft. Die geeft dat te midden van de omstandigheden we ons bij u in goede handen mogen weten. Heere, zo bidden we om uw nabijheid voor onze zuster. We danken u dat familie Bakker 40 jaar in de band van het huwelijk aan elkaar verbonden mogen zijn. Heer, in de afgelopen jaren zijn er momenten geweest van ziekte waarin bepaald niet vanzelf sprak dat ze dit zouden kunnen beleven. En daarvoor danken we u dat u genezing gaf, doorhielp. Dat ze dit samen mogen beleven met kinderen en kleinkinderen. Heere, u brengt samen en u bindt samen. En we brengen u daarvoor de lof. En we bidden voor onze huwelijken, voor hen die zich daarop voorbereiden in deze tijd waarin er zoveel gebrokenheid is door niet alleen maar de dood die scheiding maakt, maar ook door echtscheidingen. En bidden tegelijk voor hen die in dit gebed pijn voelen, dat ze of door de dood of door echtscheiding dit nooit hebben kunnen meemaken. We leggen ze aan uw voeten neer. We bidden voor Ad en Gerry de Blaai die naar Nigeria worden uitgezonden om daar te dienen in uw koninkrijk, Heere, hulpverleningswerk. We bidden, danken u voor de plaats waar ze mochten dienen en bidden u daar verandering in komt of u meegaat. En of ze daar tot rijke zegen mogen zijn en daar tekenen van uw hoop en licht mogen oprichten. Ga met ze mee, bekrachtig hen en zegen hen. En geef dat we als gemeente biddend om hen heen mogen staan. Zo leggen we het in uw handen. Zegen ons samen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Op weg naar de verkondiging, gemeente, gaan we samen zingen van Psalm 133. En daarvan alle drie de verzen. Psalm die spreekt van verbondenheid met elkaar, broeder- en zusterliefde. Het zal ook in de prediking tot uitdrukking komen dat dat met de tekst te maken heeft. Psalm 133, de drie versen op weg naar de verkondiging. Na de verkondiging van morgen, de prediking, lofzang van Zacharias 4e en 5e vers. Lofzang van Zacharias 4 en 5 na de prediking. Gemeente des Heren, jong en oud. En dat laatste zeg ik dit keer heel bewust. Mooi dat dat afgekondigd werd net. Dat de jongeren van Pro Christo en Deo Juvante op bezoek gaan bij de ouderen van de gemeente om daar een attentie namens de gemeente te brengen. Ik weet niet of jullie ook al geweest zijn afgelopen week of dat komende week gebeurt. In Harderwijk deden ze het namelijk ook op die manier de afgelopen week. En de preek die ik nu vanmorgen hier bij u en bij jou houd, die heb ik toen ter inleiding daarop ook gehouden in Harderwijk. Even ervan uitgaand dat je nog niet op bezoek bent geweest. Ik weet ook niet hoeveel dat je er allemaal gaat doen. Hoeveel dat er te bezoeken zijn. Hoe ga je dat doen? Als ik je dominee moet luisteren, ik heb een stuk of 3-4. Dus ik ga morgenavond om 6:30. En als ik dan bij de eerste ben, dan gaat de deur open. En als er dan iemand in die deur staat en die zegt, oh wat leuk, kom. Nee, kom niet binnen, ik heb er nog 3. Ik moet weer verder. Ja, maar ik zou het zo leuk vinden. Nee. Inmiddels hoorde ik in mijn gemeente dat ik het ook om moest keren. Dat ik niet meer alleen naar aan de jongeren moest vragen. Als jij nou aan die deur staat en je mag daar wat gaan brengen, ga je dan als dat mogelijk is ook naar binnen en word je ook binnen en ga je dan ook mee? Maar dat ik ook moest zeggen, ouderen, als u de deur open doet, als u hem open doet, hoe reageert u dan zelf? Nodigt u dan de jongeren van de gemeente uit? Je komt binnen, wat leuk! En ga je met ze in gesprek? Of bent u juist zelf diegene die zegt, maar bedankt, dat doe ik. Het zou jammer zijn als het zo gaat. Want is het een mooie manier als jongeren op bezoek gaan bij de ouderen? Daar nog wel andere ideeën in de gemeente hier ook voor. Ik ken hier wel wat mensen in de gemeente die ik er vooraan zie om dat zeker te geprobeerd te hebben in hun midden. En prachtig, geweldig, daar hou ik van. Want weet u wat zo mooi is? Het is niet alleen maar een praktisch iets dat jongeren dan in de gemeente ingezet worden. Want ja, je kunt ook niet van die mensen die alles op beeld doen altijd alles vragen. Maar weet je wat, dan laten we nu de jongeren eens een keer die gezeten brengen. Mooi als ouderen jongeren ontmoeten en jongeren ouderen en echt ontmoeten met elkaar op tafel komen, met elkaar binnenkomen, met elkaar in gesprek komen. Meer omdat zo heel gauw jongeren kunnen denken, die ouderen, ach, die zijn oud en die zijn overal, die willen het houden zoals het is in de kerk en die zijn overal op tegen. Ik chargeer natuurlijk een beetje, maar u snapt me wel. Ouderen. En je heel wat jongeren kunt tegenkomen. Ik heb inmiddels in mijn gemeente ook ontdekt dat ik dat niet van alle jongeren mag zeggen. Die zeggen, van mij mag het wel eens een beetje anders. Maar dat ik aan de andere kant ook ouderen tegenkom. Die zo kunnen praten over de jongeren. Ah, die willen altijd alles. En voor je het weet, dan zijn dat twee blokken in de gemeente die over elkaar praten en die beelden van elkaar hebben, terwijl ze nooit met elkaar gepraat hebben. Ik hoop, als je van de week dat presentje brengt, dat je probeert binnen te komen. En ik hoop, als je dat doet van de week, dat je ook binnen mag komen. En dat ouderen en jongeren echt bij elkaar binnenkomen. Is gaan praten over de Heer. En over je leven. Waarom ik dat aan het begin van de preek zeg, niet omdat dit voorbeeld nou eenmaal vanuit de afkondigingen zomaar gegeven werd en ik daar even iets over kwijt wil. Waarom zou ik als gastpredikant? Nee, maar omdat het alles met de preek te maken heeft. Want in de aankondiging van de komst van Johannes de Doper, daar gaat het in Lucas 1 vers 17 over. Daar vertelt God aan Zacharias wat de plaats is van zijn zoon. Wat voor plek krijgt hij in de geschiedenis van het heil van God. Maar ook wat zijn taak is. En dan blijkt dat die taak te maken heeft met groepen die tegenover elkaar tegen lijken te staan. Die hij bij elkaar brengt. Zullen we er samen maar eens naar gaan luisteren. Zacharias krijgt van God te horen wat de plaats is van zijn zoon. En wat het werk of de taak is van zijn zoon. Zacharias krijgt van God te horen wat de plaats is van zijn zoon. En wat het werk of de taak is van zijn zoon. We staan vanmorgen, gemeente, en dat is, heb ik begrepen, voor u niet de eerste keer in deze adventsweken, daar in één keer in de tempel in Jeruzalem. Op het moment dat Zacharias, die behoort tot de priesterdienst, is uitgekozen om binnen te gaan in het heilige en daar de heilige handelingen te verrichten. Die op dat moment nodig zijn, voor hij weer naar buiten kan komen om het volk de zegen van God mee te geven. En dan is daar ineens die bijzondere ontmoeting. God, die daar in de tempel gediend wordt, God van wie Zacharia een dienaar mag zijn in de priesterdienst. God zendt zelf zijn boodschapper naar Zacharias toe. Met die bijzondere boodschap: u ontvangt een zoon. Uw gebeden zijn verhoord. Wat is de plaats dan van deze zoon die geboren gaat worden, waarvan wij weten dat het Johannes de Doper is? Waarom komt, laat ik het zo zeggen, waarom komt volgens Lucas niet de Heer Jezus in één keer zelf en valt hij met de deur in huis, om zo te zeggen, maar komt eerst, voordat de Heer Jezus komt, er iemand anders? Laten we eens kijken wat onze tekst daarvan zegt. Hij zal voor hem uitgaan. In de geest en de kracht van Elia. En ik pak gelijk het laatste stukje van de tekst, want dat heeft er alles mee te maken. Om voor de Heere een toegerust volk gereed te maken. Maleachi 4 hebben we gelezen vanmorgen. En daar lazen we in de laatste verse, de laatste stem van het Oude Testament, zoals ik zei, zo'n 500 tot 450 jaar voordat uiteindelijk de Heer Jezus geboren zal gaan worden en hij weer gaat spreken door de aankondiging van Johannes de Doper. en de geboorte van de Heer Jezus. Zo lang is het stil geweest. En de laatste woorden van Malachi, daar klinkt het. Zie, ik zend tot u de profeet Elia voordat de dag van de Heere komt. Voordat de dag van de Heere komt. En dat lijkt in Malachi 4 de dag van het oordeel. Je bent gauw geneigd om te denken aan de dag van de wederkomst. Maar er zit toch ook de dag van de komst van de Heer Jezus heel nadrukkelijk in. Er zitten meerdere lagen in deze profetie. Voordat die komen zal, die dag komt eerst Elia. Er zit hier het beeld in gemeente van een koning die in die Bijbelse tijden een volk of een gebied bezocht. En hoe dat dan ging. Die koning wilde voorkomen dat als hij in zijn gebied kwam, niemand erop gerekend had. En hij dat door dat gebied heen reed en er eigenlijk helemaal geen mensen langs de kant van de weg stonden. En dat wilde men als zijn onderdanen natuurlijk ook niet, want dan zou die koning maar zo denken, dat volk heeft het met mij niet zo op. Ze nemen niet eens de tijd om mij hier te ontvangen. Nee, als een koning naar een gebied ging, dan moest er toegerust voorbereid worden. Dan moest het volk worden toegerust, worden voorbereid voor zijn komst. En dan ging er een boodschapper, een heraut, vooruit. En die kondigde de komst van de koning aan. En als de koning der koningen komt, voordat de Heer Jezus geboren wordt, komt er een boodschapper die straks als de Heer Jezus geboren is, hij zal niet optreden voor de geboorte van de Heer Jezus, maar die straks voordat de Heer Jezus Christus zelf gaat optreden, rondgaat en zal prediken. Zo weten we het van Johannes de Doper, dat hij in de woestijn van Judea ging prediken en ging dopen en het volk opriep. Hij zal hen oproepen om klaar te zijn om hun koning te ontmoeten. En dat zal hij doen, zegt God, door daar in Lucas 1 tegen Zacharias, in de geest en in de kracht van Elia. We kennen allemaal Elia uit het Oude Testament. We kennen in ieder geval de verhalen van zijn krachtige optreden op het Karmelgebergte, waar hij met de Baalpriesters bijeen is en God zal laten zien, de God zal laten zien die God is, wie God is door het aansteken van het offer. Machtig moment waarop je zegt, Elia, wat sta je daar in je kracht? Maar diezelfde Elia een hoofdstuk verder is al die krachten kwijt en zit onder een struik en zegt, God neem me maar weg, ik zie het niet meer zitten. Dus de kracht van Elia waar het hier over gaat was niet de kracht van Elia zelf, maar was de kracht van God die werkte in die profeet Elia en die als die op zijn plek was en in de kracht van de Heere diende, door God gebruikt werd, grote dingen mocht doen. En zo zal het nou ook met Johannes zijn. Diezelfde Heilige Geest die in Elia werkt, de Geest van God, gaat werken in Johannes de Doper. En die zal hem een krachtige prediker maken die oproept om de koning te ontmoeten. Om er klaar voor te zijn als de Messias, Jezus, komt. Dat is dus een plek. De vriend van de bruidegom, zoals die ook wel in de Bijbel genoemd wordt. Die voor de bruidegom uitgaat, die straks ook niet alle aandacht naar zichzelf wil toetrekken, want het gaat om de bruidegom, maar die wel vooruitgaande aan het bruiloft. En de bruidegom zal komen om te verkondigen, om een volk gereed te maken om hem te ontmoeten. Blijkbaar is dat volk niet automatisch er klaar voor. En dan maak ik een hele sprong, dat weet ik. deze heraut die eerst zal gaan naar het volk van Gods eerste liefde Israël, wat nog altijd het volk van zijn eerste liefde is, als u het mij vraagt. Maar die liefde gaat wel breder, gelukkig. Wij zijn daarin bijgevoegd. Hij zal dat volk mogen oproepen om klaar te zijn, om de Heer Jezus te ontvangen. Maar net zo goed als dat volk dat toen nodig had, gemeente jongelui, om voorbereid te worden, om door boodschappers van God erop gewezen te worden, de koning komt, zorg dat je hem ontmoeten kan. Zo is dat ook in 2018 nodig, dat er boodschappers uitgaan die je niet op één gelijk niveau mag stellen met Johannes de Doper. Laat dat even helder zijn. Die heeft een bijzondere plek in de heilsgeschiedenis. Voorloper, aankondiger van de komst van de grote heiland Jezus Christus, Zoon van God. Dat is nog wel even wat anders als dienaren die de Heere vandaag gebruikt. Geen misverstand daarover. Maar wat wel gelijk is, als u het mij vraagt, is dat ook vandaag. God boodschappers zendt en die nodig zijn om het volk van de Heere toe te rusten, om hem te ontmoeten. Zong je het van harte mee vanmorgen? Psalm 73. Ik zal dan voortdurend bij u zijn, Heere, mijn God, mijn heiland, mijn Jezus, mijn redder. Zong je mee? Zong je mee en zongt u mee omdat het in uw hart ook zingt? Omdat je de Heere Jezus Christus kent als je heiland. Omdat je hem lief hebt gekregen. Omdat door de boodschappers, door de boodschap van Gods woord, je bij dat volk mag horen, wil horen, wat uitkijkt naar zijn tweede komst. Ben je ingewonnen voor die koning? Maar van nature zijn we dat niet. Net zo goed als er in zichzelf in die tijd van Johannes de Doper in Lucas 1 niemand stond te wachten op de komst van de Messias. Ja, dat zeg ik niet goed. Dat zeg ik te sterk. Want ze stonden er wel. Zacharias, Elisabeth, Anna, Simeon, herders. God had ze wel bewaard. God had wel zijn werk voortgezet. Al klonken er al zo lang geen stemmen van de profetie meer. Maar hij was doorgegaan met zijn werk. Gelukkig wel. Maar het is nodig voor de Heer Jezus komt dat er een boodschapper uitgaat en dat hij gaat prediken. En dat hij straks als de Heer Jezus komt predikt. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Je moet met je schuld bij hem zijn. Ben je al toegerust? Behoor je al bij hem? Want de eerste taak die boodschapper Johannes de Doper had, is om mensen hun hart, wat niet op die Heer Jezus gericht is, niet op God gericht is van nature, om gebruikt te worden, dat omgekeerd, bekeerd wordt, dat je weer op de Heer gericht bent. En als dat nou gebeurt, als de liefde van de Heer Jezus jouw leven en uw leven vervult, als je met hem leven mag, als je vanmorgen zegt, dominee, dat is nou precies wat in mijn leven is gebeurd. Ik stond met mijn rug naar de Heere God toe en naar de Heere Jezus toe. Maar hij is gaan werken en daar heeft hij de Bijbel voor gebruikt en de prediking en allerlei dingen waarin ik met het woord van God op school, in opleidingen, vereniging, noem het allemaal maar op, in aanraking kwam. Ik mag met de Heer Jezus leven. Ga je dat ook merken? Zeker wel. En een van de aspecten waar je het in merkt, en dat is het tweede stukje van de teksten van de preek vanmorgen, dat is dat ook in de onderlinge verhoudingen de dingen gaan veranderen als de verhouding met de Heere God is veranderd. Als de liefde van de Heer Jezus je hart vervult. Als de liefde van deze Christus in je hart gekomen is. Je voor hem mag leven. Dan kun je niet jezelf blijven. Dan wil je dat niet, maar dan kan dat ook niet. Dan gaat die krachtige geest. Die geest die ook in Elia werkt en in Johannes de Doper werkt. En die dan ook in jou werkt met het woord van God. Die gaat dingen in jou bewerken en in u. En in onze tekst is er sprake van, lijkt het wel, twee probleemvelden. Het eerste is om het hart van de vaderen te bekeren tot de kinderen. En dan staat erachter, en de ongehoorzame tot de bedachtzaamheid van de rechtvaardig. Eerst dus om de harten van de vaderen te bekeren tot de kinderen. Hebt u meegelezen in Maleachi 4? Want in vers 6 kom ik dit tegen. Verwees ik net naar dat hoofdstuk Maleachi 4. Als het gaat om waarom hier sprake is van ik zend Elia. Dat gaat dus terug op Maleachi 4. Die voorzegging, eerst zal Elia komen. Maar dat beeld van de harten van de vaders tot de kinderen terugbrengen, dat komt net zo goed uit Maleachi 4. God laat hier dus het woord spreken wat hij eerder gesproken heeft. Hij zegt dus ook tegen Zacharias, Zacharias, wat nu gebeurt? Dat is de vervulling van wat ik toen heb beloofd. Ik doe nu wat toen is gezegd. Het is honderden jaren geleden. En je hebt misschien wel eens gedacht, komt er nog van? En je zag bij jezelf al moeite doordat je geen kinderen kreeg. Dat bleef maar uit. Het leek dat de gebeden niet verhoord waren. Maar ik ga doen wat ik beloofd heb. Alleen, in Maleachi 4 staat er wel even wat meer. Nee, ik bedoel niet dat slot waar altijd op gewezen wordt dat er sprake is van het oordeel opdat ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan. Dat is inderdaad het machtige van het Nieuwe Testament. Klinkt daar in Maleachi 4 nog het oordeel volledig door. Juist nu de voorloper van Christus wordt aangekondigd in Lucas 1 vers 17 blijft dat oordeel op die manier weg. Niet omdat God niet meer oordeelt, maar omdat hij nu in Christus met het heil komt waarin dat oordeel op Christus gebracht wordt. En juist het licht moet vallen op het feit dat in het komen van hem er voor zondaren ontkoming van het oordeel is. Als ze voor hem buigen, er geen oordeel meer zal zijn voor hen. Maar als het gaat om het verschil, gemeente, wat ik bedoel vanmorgen, dan bedoel ik wat anders. Er staat er in Maleachi 4, vers 6, hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen. Nou, dat hebben we net gelezen, maar er staat er nog wat. En het hart van de kinderen tot hun vaders, twee richtingen. Vaders, kinderen, kinderen, vaders. Merkwaardig staat in Lucas 1 alleen maar vaders, kinderen. Ik ben trouwens wel blij dat er staat. Want als het omgekeerde er gestaan had, dan had ik gelijk al een heleboel mensen horen zeggen, zie je wel, het ligt altijd aan je kinderen. Die kinderen van me, als dit toch eens een keer, hoe vaak praten we zo er niet over, gemeente? Wij waren nog vroeger. Nou, ik geloof er helemaal niks van. De vraag is natuurlijk wel, wat is hier nou bedoeld? Allereerst, dat niet de hele tekst geciteerd wordt. Maakt duidelijk dat God wel dat woord in herinnering roept, maar dat hij het niet nodig acht om dat hele vers te laten klinken. En daar is ook nog een reden voor, omdat in de Septuaginta er ook op een bepaalde manier met deze tekst is omgegaan. Er wordt ook wel door uitleggers gedacht dat daar ook nog weer een reden ligt. Maar ondanks dat maar een gedeelte van die tekst hier wordt genoemd, alleen de harten van de vaderen tot de kinderen is daar niet mee bedoeld dat dat tweede stukje wegvalt. Het is als het ware een klein stukje eruit wat staat voor die hele boodschap. Wat wordt er bedoeld? Er zijn uitleggers die zeggen, het gaat hier om de vaders van vroeger. Om de oudvader, om de aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. Degene waar de geschiedenis van het volk Israël op gebouwd is en het volk is. Leven van hen met de Heere rechtvaardig voor God, neem Abraham bijvoorbeeld, dat zijn ze helemaal kwijtgeraakt. En toch geloof ik niet, gemeente, dat die uitleg klopt. Ik weet wel, dan wordt er gewezen op Hebreeën 12, dan wordt dat beeld erbij gehaald, dat de gelovigen die gestorven zijn, als het ware op een tribune zitten toe te kijken. Je zou die uitleg kunnen volgen als ze gestaan had om de harten van de kinderen terug te brengen tot de vaders. Dan had je kunnen zeggen, ja, het nageslacht is weggeraakt bij wat vroeger door hun voorgeslacht geleefd werd en geleerd werd met de Heeren. En dat is weggeëbd. Maar het is precies omgekeerd. Dan moeten dus de vaders van vroeger moeten komen naar de kinderen van nu. Dat gaat niet. Ook al weet ik dat er uitleggers zijn die die uitleg afwijzen en zeggen, we geloven niet dat dat het is, toch ga ik mee met diegene die zeggen, er zit in deze mensen waar de boodschap aan gaat klinken niet alleen maar een geestelijk probleem, dat er in de verhouding naar God en hen wat scheef zit en ze bij de Heere teruggebracht moeten worden, daartoe toegerust moeten worden. Maar er zit als gevolg daarvan in de onderlinge verhoudingen ook van alles scheef. Want waar de Heere uit je leven is, werkt dat door in de verhoudingen onderling. Waar de Heere het middelpunt van je leven vormt, werkt dat als het goed is net zo goed door in de verhoudingen onderling met de ander. Ja, het is denkbaar vanuit het Grieks dat die twee categorieën, zo lijkt het, hier in elkaar schuiven. Dat als het gaat om vaders en kinderen, kinderen en vaders, dat dat gelijk staat met dat de ene ongehoorzaam is, de Heere niet wil dienen, en de andere juist tot de rechtvaardigen behoren. Maar u hebt al wel begrepen, u mag de tekst niet misbruiken om te zeggen, ja, de ouders die zijn de rechtvaardigen en die gaan in het goede spoor en de kinderen wijken af. Nee, het ligt hier door elkaar. Want wij zeggen soms maar al te snel van onze kinderen en onze jongeren die het misschien allemaal wat anders verwoorden, die misschien soms wat andere keuzes maken en die misschien soms wat andere voorkeuren hebben in de kerk en om de kerk heen en die misschien op hun geluidsapparatuur en op hun mobiel wat andere nummers draaien via Spotify en wat andere filmpjes kijken op YouTube dan u en ik misschien dan altijd of als eerste zouden doen. En voor je het weet hebben ze dan gelijk een stempo mee, ach, die jeugd van tegenwoordig. Maar deze tekst zegt, als Johannes de Doper komt, dan zal hij met de boodschap van God zo worden gebruikt, dat oud en jong, rechtvaardigen die uitkijken naar de komst van de Heer Jezus, zoals Zacharias, en ongehoorzamen die het allang vergeten waren en die zoiets hadden, het komt er nooit meer van en het kan me eigenlijk ook niet eens zoveel schelen. Die worden door die boodschap van de komst van de koning, de boodschap van de komst van de Heer Jezus, samen bij de Heer gebracht. Samen bij de Heere Jezus gebracht. En daar vinden ze elkaar. Bij de koning. Bij Christus. Ik kom nog eens terug bij die presentjes die worden gebracht. En de deur die gaat niet dicht. Het wordt even aangepakt en je moet weer verder. En je zegt dus niet op dat moment als een oudere van de gemeente zegt, wat leuk joh, en kom binnen. Misschien zeggen ze ook nog wel, ja, na de preek van gisteren durf ik ook niet te weigeren. Maar goed, het zijn er maar zo. En je zit aan tafel en je gaat wat drinken met elkaar. En wat mooi als ouderen en jongeren dan praten over de koning, over de Heer Jezus. En nadat je gepraat hebt over, joh, van wie ben je er een en waar zit je op school en wat zijn je interesses. Dat mag natuurlijk ook allemaal, begrijpt u me nou niet verkeerd. Maar dat je ook met elkaar gaat praten over de Heer Jezus. En dat een oudere aan een jongere vertelt hoe die door het leven heen misschien wel gelouterd de Heer Jezus heeft lief gekregen. En hoe een jongere zegt, ja, ik ben best wel een beetje in een andere tijd opgegroeid dan nu, dat snap ik ook wel. En ik heb misschien ook wel wat andere voorkeuren, maar weet u, als ik u hoor vertellen dat u van de Heer Jezus houdt en dat u hem niet kan missen en waarom, weet u dat dat dan zo bij mij binnenkomt? Want dat heb ik ook. Ik worstel er wel eens mee en ik twijfel wel eens, kan het ook voor mij? Ik kom zoveel van mezelf tegen wat daar soms mee in strijd is. Maar ik vind het zo mooi als ik u dat hoor vertellen, want ik wil diezelfde Here dienen. Ik heb diezelfde Here Jezus lief, ik heb diezelfde Here nodig. Dan vind je elkaar. Bij Christus. Jong en oud. Zo gaat de Heere Johannes de Doper gebruiken. Vaders met kinderen, kinderen met vaders, misschien wel in gezinnen. Misschien moet ik gewoon maar zeggen, ga straks tijdens de koffie in het gezin hier eens over praten. Vertellen ouders dan maar eens aan hun kinderen wie de Heere voor hen is. Of kunt u dat niet vertellen? Nou, dan moeten we elkaar daarbij gaan helpen. En leg dan niet gelijk bij uw kinderen. Ja, jij zou wel nee zeggen. Dan is hij vertellen jullie nou eens. Of je de Heere ook nodig hebt en wie de Heere voor je is. En wat die preek van vanmorgen met jou deed. Ga eens praten met elkaar. Over hem. We praten zoveel over zoveel andere dingen, gemeente, die ons afleiden van hem en vaak ook nog weghalen bij hem vandaan. Maar wat is het belangrijk ook in onze gezin, in onze huwelijken, met onze kinderen, met kinderouders, om te praten over die Heer Jezus. En dan ontdekken ouderen en jongeren, van zichzelf zijn ze allebei mensen met een hart wat behoort bij die categorie van die ongehoorzamen. En allebei hebben ze de Heer Jezus nodig om bij die rechtvaardigen te mogen horen die naar hem uitkijken. En wat mooi. Als door het werk van de Heilige Geest, door de prediking, God jongeren en ouderen bij elkaar brengen. Vaders en kinderen. Kinderen en vaders. Bij de gekomen Heer Jezus Christus. Dan zie ik een vader en een zoon. En ik heb er op dit moment een paar in mijn hoofd. Uit mijn pastorale praktijk van nu en in het verleden. Die me eerlijk deelde, dominee. Wij botsen zo. En dan zegt mijn vader, maar zo is jij, zo kom je er niet. En ik wil zo graag, dominee, de Heere volgen. En dan denk ik, zou die nou toch gelijk hebben? En dan zie ik een vader en een zoon. Samen door de knieën gaan. Letterlijk. Heb je dat wel eens gedaan met je kind? Ik kan je uit eigen ervaring zeggen hoe mooi die momenten zijn. Als je met je kind dat je denkt, ik heb het niet goed gedaan. Ik zat scheef. Dat je letterlijk samen op de knieën gaat. En bij God gaat brengen. Ik denk aan een van mijn eigen zoons. Dat botste tussen hem en mij ook wel eens toen hij klein was. Meer dan eens. En op een gegeven moment dacht ik, dat is niet goed. We gingen samen op de rand van mijn bed op de knie. Hij is nu inmiddels 25, hij kan best zijn eigen boontjes dopen. Pas hadden we het er nog eens een keer over. Hij zei, pa, toen ben jij voor mij je gezag en je respect niet kwijtgeraakt. Toen heb je het voor mij juist gewonnen. Want omdat jij door de knieën ging, kon ik het ook. En omdat ik zag dat jij schuld beleiden moest voor God, dacht ik. Als mijn vader zo kwetsbaar durft te zijn voor God en mij, dan hoef ik me ook niet groter voor te doen dan ik ben. Ga samen door de knie. Gewerkt door de Heilige Geest, door het woord van God. Door de knieën voor de koning die komt en die kwam, Christus Jezus. Vind elkaar op de knieën bij de kribbe. Vind elkaar op de knieën bij het kruis. Bij Jezus. En dan kun je misschien zo verschillen. Maar dan sla je een arm om elkaar heen en dan zeg je, hoe verschillend ook je knul. We willen samen op weg met hem. Want we kunnen allebei zingen. Wie heb ik nevens hem in de hemel? Samen geleid door het licht. Dat nu ontstoken is. Ga je mee? Amen. Zullen wij danken. Ja, Heere, u brengt ons bijeen. U brengt samen. Zoals de organist het net liet klinken. De omlijsting van de gemeentezang. Wij eren en aanbidden u. Bent u een machtige God. Maar doet u grote dingen in de komst van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En in het zenden van zijn voorloper Johannes de Doper. En in boodschappers om ongehoorzame en rechtvaardigen samen aan de voeten van Christus te brengen. Waar vaders en kinderen, kinderen en vaders, ouders en kinderen, jongeren en ouderen elkaar ontmoeten. En hoe verschillend ook, dan samen kunnen zeggen. Die Heere is mijn heiland. Die Heere is mijn koning. Die Heere is mijn behoud. Heere, wat machtig. Dat u dat werkt. Dat we zo elkaar vinden bij u. In de gezinnen. In de kerk. En laat het ook gebeuren als de jongeren van de gemeente op bezoek gaan. Laat er deuren open gaan. Laat er harten open gaan en monden open gaan. En laten ze thuiskomend mogen zeggen. De Heere Jezus, daar hebben we het over gehad. Het was zo mooi. Ik kende die man niet, ik kende die vrouw niet. Maar we hebben zo'n mooi moment gehad. Heere, werkt u het. Dank u wel voor de dienst. Dank u wel voor uw woord. Gebruikt u het goede. Vergeeft u wat niet was naar uw bedoeling. Zo mogelijk breng ons vanmiddag weer samen. Opnieuw te luisteren naar hoe uw komst vreugde brengt. Blijdschap en vrede. Heere, breng ons weer bijeen. En zegen ons in de tijd tussen de diensten. Ook in ontmoetingen met elkaar. We bidden het om Christus wil uit genade. Amen. U mag uw gaven geven voor de Heere en zijn dienst. Aansluitend zingen we samen Psalm 75, vers 1. ontvangt de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest, zij hem blijven met u allen. Amen.
Hallo?
Ja. Willen de ouders de kerkzaad misschien verlaten? Verzoekje van de kostschrijver. Ja.